goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie, energie, technologie en optimisme.
BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
Hoe maken we samen een toekomstbestendige wereld? En welke innovaties in het bedrijfsleven dragen daar echt aan bij? Die zoeken we elke week in de meest zinvolle zoektocht van Nederland. The Green Quest. Elke ochtend en elke avond netjes je tanden poetsen. Dat hebben we van onze ouders geleerd. Maar al die tubes zorgen wel voor een enorme berg met plastic, die door de samenstelling ook nog eens moeilijk te recyclen is. Dat kan een stuk duurzamer, claimen ze bij Smile. Tanden poetsen zonder plastic, je hoort ze straks. Want eerst ga ik praten over het hergebruiken van plastic. Zo ongeveer de heilige graal in de wereld van recycling en upcycling. Mijn gast werkt aan technologie die deze markt een enorme boost kan geven. Peter Rem, hoogleraar van de TU Delft. Fijn dat je er bent. Voor we die nieuwe technologie echt eens tegen het licht gaan houden, zou ik eerst met jou even de huidige plastic recyclingmarkt in kaart willen brengen. En meteen eigenlijk maar de vraag die heel veel mensen mij ook vaak stellen. Het scheiden van plastic zoals we dat nu thuis doen, heeft dat wat jou betreft wel of geen zin?
Goedemorgen. Nou, wat we nu doen, dat is eigenlijk nog de technologie van 10, 15 jaar geleden. Mm-hmm. En die is in sommige steden en dorpen is die nog in gebruik. Maar er is al een nieuwe technologie waarbij plastic direct uit het huis zal worden gehaald.
En dan hoef je het zelf niet meer te scheiden, dan gebeurt dat op locatie?
Ja, dan gebeurt dat beter. Want zeg maar het gemiddelde huishouden heeft natuurlijk wel een idee van wat plastic is en wat niet. Maar wat voor type plastic je nou wel precies kunt recyclen en wat niet. Een huishouden is af en toe wat meer gefocust op recycling en op hergebruik. Een apparaat is dat natuurlijk 100% van de dag.
Ja, ik sta ook wel eens voor mijn eigen bak. En dan weet ik, dan bestudeer ik het echt goed, hè, maar dan heb ik geen idee wat er wel en niet in mag. Maar we blijven het maar doen. Waarom blijft het zo onduidelijk waar we naartoe willen en om dat eens een keer goed te doen?
Nou, het is niet echt een heel makkelijk probleem. Als je bijvoorbeeld kijkt naar metalen. Mm-hmm. Metalen die recyclen al heel lang en heel goed. Maar dat proces is gewoon veel simpeler.
Ja.
En de industrie die de metalen maakt, heeft zich ook al, nou, ik denk al decennia geleden op de recycling geworpen. De plastic industrie heeft dat toen niet gedaan. En ja, dat heeft het wel heel moeilijk gemaakt om tot dezelfde graad van recycling te komen.
Ja, en waar zit dan exact die moeilijkheid? Ik kan me voorstellen, als ik zo in mijn eigen plastic zak kijk, er zitten er 165 verschillende types plastic in. Maar heeft het ook te maken met de opdrukken, misschien dat er nog andere resten aanhangen? Hoe technologisch ingewikkeld is het?
Nou, dat is precies het probleem wat je aanduidt. Want zeg maar, als je naar een metaal kijkt, dan zitten daar wat legeringselementen in misschien. Mm-hmm. Maar als je het smelt, dan verdwijnen al die laklagen die erop zitten. Heel veel van die ellende die wij erop doen, die is weg. Mm-hmm. Bij plastic is dat niet zo. Die lak die erop gaat, die wordt gewoon door de plastic opgenomen. Ja. En zoals je zegt, plastics worden niet in een paar soorten gemaakt, maar in honderden verschillende soorten, allemaal verschillende kleuren. En eigenlijk is de enige manier om die plastic hoogwaarde te gebruiken, is om het weer voor precies hetzelfde doel te gebruiken.
Ja, dus de tandpasta-tubes, daar gaan we straks over hebben. Stel dat je die wil recyclen, dan haal je die terug en dan kan je er alleen maar weer tandpasta-tubes van maken en verder niks.
Dat klopt, maar dan haal je wel de grote waarde eruit. En je snapt het probleem natuurlijk al. Waar we bij metaal inzamelen gewoon grote hopen metaal naar de smelter brengen.
Ja.
Daar moet je dit plastics echt, die stroom echt in duizenden soorten weer uiteen halen. Dus niet alleen de plastic soorten, maar ook de verschillende kleuren.
Ja, dus dan kom je in een oeverloos traject uit. Nou hebben ze bij de afvalcentrale AEB in Amsterdam sinds kort een machine die het scheiden van plastic veel eenvoudiger maakt. De zogeheten nascheidingsinstallatie. Is dat een goede weg, wat jou betreft?
Ja, dat lost alvast één enorm probleem op. Want in die machine zit een stukje software. Mm-hmm. Die kijkt hier een sensor naar die plastics. En ja, je zou kunnen zeggen, die machine is echt een expert onder de plastic recyclers. Dus die weet precies, dit is wel recyclebaar en dit is niet recyclebaar.
Ja, ja, ja.
En dus waar de consument denkt, nou, dit is plastic, dat moet in die bak. Daar weet die machine van, nou, dit kan je natuurlijk wel in de plastic fractie stoppen, maar dat leidt alleen maar tot heel veel ellende. En we kunnen er niks moois van maken.
Nee, dus die ellende haal je er dan met gemak uit door zo'n machine. Maar dan hou je nog steeds een bak over met 200 verschillende soorten plastic met opdruk. Dus uiteindelijk is dat niet iets wat het probleem in de kern gaat oplossen, denk ik.
Nee, nee. Als we de plastic recycling echt willen oplossen, dan moet je naar dat soort initiatieven, als je noemde met die tanden, met die tandpasta.
Mm-hmm.
Dan moeten fabrikanten een klein beetje meewerken om hun product zo te maken dat het goed recyclebaar is.
Ja.
En dat willen ze denk ik ook wel. Maar op dit moment heeft het nog weinig zin. Maar
waarom het niet? Is, omdat de raw materials zo goedkoop zijn dat het niks op gaat leveren?
Nee, je moet het meer zo zien dat er een enorme coördinatie nodig zou zijn tussen al die fabrikanten om dat tot een succes te maken.
Ja.
Dus stel bijvoorbeeld fabrikant 1 maakt een mooie witte plastic en moet wat meer bestand te maken tegen de smeltemperaturen, gooit hij er additief 1 in.
Mm-hmm.
Terwijl een andere fabrikant zo'nzelfde witte plastic maakt, maar die kiest voor additief 2.
Ja.
Nou, je gelooft het niet, maar zelfs als die plastics volkomen identiek zijn, behalve die twee additieven, is het zo dat als ze samen gesmolten worden, dan wordt die witte plastics opeens geel, omdat die additieven met elkaar reageren.
Ja, ja. Dus dan ben je alweer op een plek waar je helemaal niet wil zijn. Hè? Nou zijn jullie aan de TU Delft aan een hele nieuwe, ik mag wel zeggen revolutionaire technologie bezig. Die is wel heel technisch. Kan je ons stap voor stap een beetje uitleggen hoe het werkt?
Ja, wat daar gebeurt is dat die plastics, als ze gewassen zijn en geflaked, zoals dat heet, dus ze zijn helemaal opgesneden in kleine brokjes.
Ja.
Dan gaat er eerst gaat er een magnetische vloeistof overheen, waardoor die plastics op verschillende hoogte gaan drijven in een bad. Dat is een heel raar proces om dat te zien. Dat zou je een keer moeten zien op een film.
Mm-hmm.
Dan worden ze dus al naar type plastics vrij zuiver gescheiden.
Ja.
Maar daarna, dat is de cruciale stap. Daarna kijkt een sensor naar die hele schone, goed uitgesorteerde flakes. En die kan zien welke fabrikant die flakes heeft gemaakt.
En dan kan je terugsturen en hebben ze gewoon hun eigen rotzooi weer op de stoep. Zoiets?
Ja, en dan zit hun additief erin. En de witte plastics blijft gewoon wit.
Ja, ja.
En er reageert niks met elkaar.
En is dit een proces dat als dat helemaal uitgekristalliseerd is, wat dan uiteindelijk het recyclen van huis, tuin en keukenplastic op gaat lossen?
Voor een gedeelte wel. Dit proces werkt eigenlijk alleen voor wat we in de techniek noemen de rigid plastics. Dus de wat dikkere dingen, zoals shampooflesjes.
Ja, schoonmaakflessen, al dat soort dingen.
Ja, inderdaad. Voor de folies werkt het niet. Dus en dat is eigenlijk ook niet zo nodig, want voor de folies is er op zich een goede oplossing.
Ja, ja. Maar dan zou je toch echt kunnen zeggen dat het een gamechanger zou kunnen gaan worden. Dat als dit op grote schaal uitgerold wordt, dat je in ieder geval al die dikke plastic flessen, die ook echt allemaal in die plastic soep ronddobberen, dat je die eruit kan halen.
Daar doen we het voor, hè? Ja.
Ja.
Inderdaad.
En zou je dan kunnen zeggen, Peter, zou je dan kunnen zeggen dat daardoor gerecycled plastic ineens wel geld waard wordt en dat de bergen rotsen in Indonesië en India en al die landen in Afrika ineens heel snel kleiner gaan worden?
Ja, dat hoop ik, want weet je, het is eigenlijk heel veel geld waard, hè? Als je naar een kilo plastics kijkt, eigenlijk is de waarde ongeveer €1,40. Dat is helemaal niet weinig.
Nee.
Als je nagaat dat iemand in Indonesië door op een handige manier zeg maar die plastics van het strand te halen of niet in de rivier te laten belanden, vrij veel geld kan verdienen,
ja,
dan is het opgelost.
Hele andere incentive. Ja, los van het feit dat ik zou willen dat het er helemaal niet meer ligt. Maar goed, dat is de volgende stap weer. We willen dit met z'n allen. Ik word met de minuut enthousiaster. Waar staan jullie op dit moment? Wanneer is het klaar?
Het staat op dit moment in het lab. Dus de sensoren worden getest om te zien hoe precies ze kunnen zien of een yoghurtbekertje van Albert Heijn kwam of van de Plus.
Ja.
Dat kunnen we nu in het lab. En dan komt het proces om met hele fijne straaltjes, vleekje voor vleekje, in het juiste bakje te schieten.
En dan weet je, omdat het van de Albert Heijn zit additief 1 erin en van de Jumbo 2. En dan weet je precies wat je waarheen moet recyclen om er weer hoogwaardige nieuwe dingen van te kunnen maken.
Ja, en de grote fabrikanten hebben al positief gereageerd. Die hebben gezegd van als we dit van jullie kunnen krijgen, ja, dan gaan we het ook toepassen. Ook.
Nou, oké, dat zijn goede ontwikkelingen. Nou werken aan dat onderzoek 5 universiteiten mee, maar geen enkel bedrijf in de eerste lijn. Is dat niet een beetje raar?
Ja, dat is een probleem. Het is eigenlijk zou de grote polymeerindustrie natuurlijk hierin moeten stappen.
Ja, wie zijn dat ongeveer? We noemen gewoon meteen even namen en rugnummers.
Ja, dan moet je denken aan de grote polyethyleen en polypropyleen fabrikanten.
Dus de procesindustrie, zeg maar, grofweg.
Ja, ja.
Nou, die spreek ik wel eens. Dus ik denk dat ze luisteren nu ook. Dus die moeten gewoon meegaan doen. Kunnen die bellen met de TU Delft?
Graag. Want inderdaad, nu werken we grotendeels met Europese en nationale funding. En dat is gewoon wel een beperking.
Ja, en je merkt ook, ikzelf ook in mijn supermarktkaartje, dat ik af en toe denk, ik trek die bergen plastic gewoon niet meer. En dat gaan die flauwekulbedrijven, die gaan er natuurlijk ook merken. Dus ik denk dat die staan te trappelen om mee te gaan doen. Nou, is er een duidelijke afname in het gebruik van fossiele brandstoffen? Gaat jullie dat ook nog raken? Dat als er minder benzines en diesels getankt worden, dus minder benzine voorhanden is, dat er ook minder plastic is?
Ja, want plastic is in feite een bijproduct, hè, van de productie van benzine en diesel.
Ja.
Dus als wij dat minder gaan gebruiken, dan kan er ook minder plastics worden gemaakt.
Mm-hmm.
En dat helpt recycling natuurlijk eigenlijk. Want ja, als je het niet uit olie kan halen, ja, dan moet je het wel uit de recycling halen.
Dan moet je dan.
En dat is, ja, dan, dat is ook ontzettend van belang, want de enige andere manier om plastics te maken is uit bio. En dus uit allerlei soort plantaardige.
Ja, de reststromen. Ja.
En ja, die willen we natuurlijk ook voor andere dingen gebruiken. Die eten bijvoorbeeld.
Ja, nee, maar iedereen wil die reststromen voor zonnepanelen tot en met beton en noem maar op. Dus dit lijkt me een hele goede richting. Ik ga jou toch een vraag stellen, Peter, die geen enkele onderzoek eigenlijk wil, maar we doen hem toch. Wanneer gaat deze technologie breed in bedrijf?
Ik denk dat wij binnen een jaar de eerste machine, zeg maar, in de industrie kunnen hebben.
Mm-hmm.
En dan moet je nog niet voorstellen dat dan gaat zo'n industrie daar eerst wat mee proberen. Hè, proberen dat in bedrijf te krijgen.
Ja.
Wij maken technologieën die vrij veel fysica in zich hebben. Dus het is altijd wel even gedoe voordat het in industrie routinematig werkt.
Ja.
Maar ik denk dat als je het op de wereldschaal ziet, dat kost typisch voor ons een jaar of 5.
Ja, nou, dat vind ik toch heel erg af te zien. Dat gaan we, ik klop het even af in deze rare tijden, maar dat gaan we gewoon nog meemaken. Ik ga je enorm bedanken, grondstoffenprofessor Peter Rem van de TU Delft. En ik weet niet hoe het met jullie thuis is, maar ik word heel blij van dit soort innovaties, want die hebben we heel hard nodig. Dank je wel.
BNR Nieuwsradio. The Green Quest.
Elke week zoeken we in dit programma naar de meest duurzame innovaties van Nederland. Vorige week ging het over duurzame roomboter. Vandaag nummer 18 in de Green Gallery. En weer is het een product dat veel mensen elke dag gebruiken. Misschien wel de meeste mensen. Tampesta. De bedenkers van Smile hebben een duurzame variant op de markt gebracht. En die klinkt ongeveer zo.
Pak je tandenborstel en je tandpasta. Kijk maar goed wat Jokie doet. En doe hem maar na.
That's why we've created the most innovative toothpaste available. The best care you can imagine without the waste.
Ja, dat is heel gek, maar we zitten hier gewoon keihard alle twee te grijnzen. Alma Fernhout van Smile, want die is hier bij ons. En van een afstandje, ik denk dat ze ook zit te lachen, luistert mee. Jurylid en duurzaam ondernemer Annemarie Rakhorst.
Jazeker.
Fijn, Annemarie. Alma, de belangrijke beginvraag. Zou je aan ons en aan de luisteraars willen vertellen wat jullie innovatie precies inhoudt?
Ja, dat kan ik, Harm. Wij hebben een tandpasta variant ontwikkeld in vaste vorm. Dus het is een tandpasta tabletje. Dus je hebt allerlei stoffen die niet altijd best zijn, die heb je niet meer nodig. Je stopt het in je mond koud 2 keer, natte tandenborstel erop, elektrisch of gewoon een bamboe het liefst. En poetsen zoals je altijd deed. Crush, brush en smile, zeggen wij.
Maar het belangrijkste is misschien wel, we hebben een heleboel dingen er niet in gestopt. Lop. Wat zit er allemaal? Ik zeg het wel eens vaker, vroeger in mijn jeugd, dan deed je een tube ProDent open. Oh. En dan moest je met je duimnagel zo'n harde witte korst eraf krammen. Vond niemand erg, maar dat hoeft al heel lang niet meer, want er zit allemaal rotzooi in die tandpasta. Wat hebben jullie er allemaal uitgehaald?
Nou, we hebben een 100% natuurlijke variant hebben we gemaakt. En dat hield in dat er een aantal stoffen gewoon uit moesten. We wilden het vegan hebben. Nou, er zit heel vaak glycerine in tandpasta. Dat houdt het soepel. Er zitten heel vaak microplastics in, omdat het moet glimmen. Maar ja, microplastics die zitten ook in een vuilniszak en in een kogelvrij vest. Nou, happy brushing.
Ja, waar ben je mee bezig eigenlijk, denk je dan? Hè?
Ja.
En dan hoorden we net ook al van Peter Rem. Die traditionele tandpasta-tube, die is extreem moeilijk te recyclen. Hebben jullie daar ook in verdiept? Was dat ook een reden om eraan te beginnen?
Nou, absoluut. Ik irriteerde me al heel erg aan plastic. En ik was een roadtrip aan het maken in Californië met mijn dochtertje Elfie. En ik kwam bij Whole Foods, had ik een afspraak met een category manager. En ik vroeg, wat loopt hier nou wel goed? Hij zegt, heb je even? Ik zeg, ja hoor. Nou, en hij kwam onder andere met een vaste tandpasta variant. Ik denk, hey, dat is cool. Wat ga ik doen? Ga ik het importeren? Of ga ik een eigen receptuur maken met de pad professionals?
Ja.
En bouw ik het helemaal vanaf nul af aan op? Nou, dat was een zoektocht van 10 maanden, maar het is wel gelukt.
Oh, dat vind ik nog wel te overzien. Maar waarom heb je niet gewoon die Amerikaanse pillen laten overkomen?
Nou, omdat ik liever zelf achter het stuur zit. Ja. En niet afhankelijk wil zijn van een merkeigenaar in Amerika. Daar had ik al wat ervaringen mee en dat is niet altijd even positief.
Nee. En als je deze nou vergelijkt met die Amerikaanse voorlopers, zijn ze ook nog beter?
Deze zijn zeker beter. Kijk, de smaak in ieder geval beter.
Nou, dat is ook wel belangrijk.
En dat zeg ik niet alleen. Want we maken ze ook voor Amerikaanse partijen in een private label variant. Dus die halen bij ons in Nederland deze mooie tandpasta-tabletjes. We maken ze in Brabant. Daar kunnen ze goed pillen fabriceren.
Gewoon in Nederland gemaakt?
Gewoon in Nederland gemaakt. Made in Holland. Ja.
Nou, Annemarie gaat jou zo een paar kritische vragen stellen. Kan jij eerst even beschrijven?
Over want Brabant.
Ja, ze zit ook alsmaar binnen. Ze is een beetje eenzaam aan het worden. Dus kan jij even beschrijven aan Annemarie hoe het eruit ziet?
Ja, het is jammer dat het geen tv is.
Nee, maar, vandaar.
Het zit in vinden wij zelf, een heel cool glazen flesje. En we werken met een refill component van helemaal een biodegradable papier. Dus je koopt eigenlijk één keer een glazen flesje en daarna je refill en je giet het erin. En het staat ook nog heel mooi.
Het ziet er heel leuk uit, met een soort hippe 60-achtige vormgeving. Blauw, grijs, mooi, lichtblauw. Dus echt iets wat je wil hebben. Zit er een tandpasta bij, of een tandenborstel bij. En het kwam door de brievenbus in een klein verpakkingje. Annemarie, ik ben benieuwd naar jouw eerste reactie.
Ja, ik vind het echt een heel mooi product. En niet op de laatste plaats, omdat we het allemaal elke dag gebruiken. Mm-hmm. En volgens mij is het heel belangrijk om acceptatie van de mensen te krijgen hiervoor. Want de marktaandeel is relatief laag nog. Dus een van de vragen die ik had was voor het wetenschappelijk onderzoek. Hè, dus ACTA, zag ik, is betrokken. En die willen eigenlijk wat extra wetenschappelijk onderzoek hebben. Want als al die tandartsen voor zijn, ja, dan gaan we het natuurlijk allemaal massaal gebruiken.
Ja.
Wat kunnen we doen om dat te versnellen?
Nou, dat gaat best wel snel al. Snel genoeg gaat het nooit, maar een voorbeeld te geven. Ik heb in Zweden, hebben wij een distributeur, zij is tandarts. En zij is zo enthousiast over de ingrediënten die wij gebruiken. En zij zegt, dit is een van de meest revolutionaire uitvindingen in 80 jaar tandpasta-ontwikkeling. Dus ik ben heel blij dat zij ons zo poest.
Maar dat moet je even uitleggen. Alma, wat zit er dan in die pillen? Ik gebruik altijd een tandpasta met tandvleesprotectie. Ik weet niet of het flauwekul is, maar dat...
Fluor natuurlijk.
Fluor staat erop, zit erin.
Maar we hebben met en zonder fluor. Dat is een hele ingewikkelde discussie. En daar wil ik graag uitblijven.
Ja.
Maar ik zou zeggen, wil je geen fluor, dan kunnen we jou iets geven wat je graag hebben wilt. En wil je wel fluor, hebben we meteen een variant gemaakt met de hoogste fluordosering die wettelijk mag. Dat is 1500 ppm.
Ja.
En er zijn tandartsen, die vinden dat geweldig.
Maar kunnen we stellen dat jouw tandpasta pillen dat die daar een poetskracht opleveren die net zo goed als any other toothpaste?
Dat is lastig te zeggen. Kijk, ACTA die helpt ons, die helpt te testen. Uh-huh. Wij hebben rapporten van de bewezen effectiviteit. En mijn eigen tandarts wil het ook verkopen. Dus ik bedoel, dat is voor ons niet echt een issue eigenlijk.
Ik vind tijd om het even... Dan is het de beurt even zometeen aan jou, Annemarie, om een vraag te stellen. Want ik ga even proberen. Ik heb het expres nog uitgesteld. Ik schuif nu schroef het flesje open. Het ruikt enorm minty. Je krijgt er echt zin in. Nu stop ik even... In mijn mond, kouwen. Beetje water erbij.
Het wordt wel het moment dat we over moeten schakelen, Harm. Ja, dat is duidelijk. Ben je al aan het spetteren? Want dat mag niet, hè, met corona.
Waar is hij er heel hilarisch
aan? Wacht even, dit was te veel water. Volgens mij heb je helemaal geen water nodig. Ik heb spuug zat van mezelf. Zo, nou, kouwen. En dan...
Is het lekker?
Nou, het wordt echt heel verwittig. Maar ik poets nu eigenlijk fout. Want vroeger had je geleerd, je moet van boven naar beneden zo. Maar dat doe ik eigenlijk nooit. Maar ik doe gewoon lekker ouderwets schoon. Maar dat mag op mijn leeftijd. Heb jij nog een vraag aan Marie?
Ja, zeker. Dus ik was heel benieuwd naar de ACTA-studenten. Want het is zo'n prachtige innovatie. We hebben natuurlijk elk jaar een paar honderd studenten die tandarts willen worden over 4 jaar. Kunnen die gaan helpen om dit product te pushen en te promoten?
Nou, dat zouden wij geweldig vinden. Ik ben sowieso erg van het samenwerken. En iedereen die dit wil helpen accelereren. Ja, dat juich ik alleen maar toe. Want ik zou graag daar een keer over in gesprek gaan.
Ja.
En hebben jullie al contact met jonge studenten van ACTA?
Nee, eigenlijk alleen met echt de researchafdeling van ACTA. Wat jij nu aanbiedt, dat zou een hele mooie zijn.
Ja, ik vind dat is een goede club daar. Ik heb er ooit een keer een half jaar wangfysiotherapie gehad. Daar gaan we verder niet op in. Maar het is wel gewoon het tandtechnisch innovatiecentrum van Nederland. Dus,
ja, en dan heb je natuurlijk buiten. Radboud erbij in Nijmegen. Ja. Dus als je daar een beetje binnen kunt komen, dan denk ik dat het best snel zou kunnen gaan.
Ja. Ja, we zien het nu al best wel snel gaan. Maar het zou geweldig zijn, absoluut. Ja,
vertel daar eens wat over. Want ik ben heel benieuwd naar de omzetgroei of het aantal abonnementen of hoe dat je het ook uit wil drukken.
Nou, we zijn sinds juli zijn we echt live. Dat vergt verder wel wat voorbereiding. We doen heel veel social advertising. We hebben nu 15.000 mensen blij gemaakt. En dat verdeeld over 14 landen. Wel de focus op Nederland, maar we hebben ook een aparte Duitse website en een .com-website waar we het buitenland mee bedienen. Mm-hmm. En het is ook heel grappig om te zien hoe mensen dit naar elkaar doorsturen. Want we deden geen advertising in Amerika, maar we hadden er wel aardig wat abonnees toch gehaald.
Ja.
En er komen ook vragen dan van mensen uit Amerika die zeggen, I really love your minty taste, but you really make me happy when I can brush my teeth with a pizza taste. En dan denk je, ze zijn gek. Maar dit zijn geen grappen.
En dan ga je daar serieus over nadenken? Hoepel op met je hopeloze cultuur.
Wat wel leuk is, wij verkopen rechtstreeks aan onze klanten, direct to consumer. Dus je kan heel goed in gesprek van, wat zou je graag zien voor smaak? Nou ja, dan krijg je de meest hilarische reacties. Dus we willen Tony Chocoloni van de mondverzorging worden. Allemaal leuke, mooie smaken.
Maar,
dat is in ieder geval heel goed en heel dicht naar de consument toe.
Ja, maar uiteindelijk, Annemarie, is natuurlijk de belangrijkste vraag. Je hebt het allemaal gedaan om van die plastic tandpasta soep af te komen. Hoeveel tubes heb je nou ondertussen al uit de markt gehaald?
Dat is echt ook wel een missiegedreven verhaal. Het is niet alleen maar marketing, maar wil je impact maken, dan moet er wel tot actie worden overgegaan, anders blijft het bij praten. En dat is leuk, Harm, maar actie, dat is het. We hebben nu 85.000 tubes tandpasta bespaard. We hadden een actie, dat heet 1 miljoen tubes. Ook geholpen door Marjan Minnesma van de Regenda. Ze zit ook in de Raad van Advies bij ons.
Kijk, ook goed.
David Snellenberg van de Doorn. Die helpt ons ook bij het perfectioneren en tweaken van de boodschap. Heel blij met deze mensen.
Uh-huh.
En,
maar die 1 miljoen tubes, dat staat gelijk aan hoeveel besparing?
Aan 1 miljoen tubes.
Nee, 8.500 tubes, Harm.
Nee, we hebben nu 85.000 tubes bespaard.
Oh,
85.000. Ja. En we willen naar 1 miljoen. Dus ik zou zeggen, grote retailpartijen, neem contact met ons op. We willen het schap in.
Ja, maar ik heb mijn huiswerk gedaan, Almar. En 1 miljoen tubes, dan bespaar je CO2. 225.000 bomen had je dan nodig gehad om dat niet te doen. Dus weet je, dat is enorm veel impact.
Het is een product wat gewoon heel, de impact die je kan maken, kan heel snel groeien, omdat iedereen het dagelijks gebruikt. Dus ja.
Ja.
Het is eigenlijk een hele simpele.
Ja, nou heb je een abonnementsmodel. Hè? Je kan het gewoon bestellen en dan komt het door de brievenbus. Ja. Is het niet veel handiger dat je bij al die grote supermarkten in het schap ligt?
Nou, beide. Kijk, het e-commerce stuk vinden wij heel interessant. Omdat de data, data is gewoon goud. Dat weten we bij elk groot bedrijf snappen ze dat ondertussen wel.
Ja.
Dus daar zijn we mee begonnen. En dat was ook gewoon onze focus. Alleen retail meldt zich wel. En we hebben een deal met Picnic gemaakt. Daar zijn we wel blij mee.
Mooi.
Kijk.
En die past ook heel goed.
Ziet je binnenkort ook in Parijs, zag ik.
Ik zag het, ze gaan lekker Frankrijk in.
En weet je wat zou leuk zijn, Marie?
Heel leuk.
Dan kunnen we van Guardian Noord op jouw elektrische scooters al tanden poetsen naar de Georges Sank. Nou, dan wordt het nog eens wat met deze wereld.
Mag ik achterop dan, Annemarie?
Dan moet even corona voorbij zijn.
Ja. Annemarie, heb jij nog één korte tip voor Almar?
Nee, ik denk dat het heel erg leuk is om een aantal jonge studenten erbij te betrekken en te zorgen dat vooral de tandartsen zelf, wat toch in basis ook een traditioneel vak is, heel enthousiast worden voor het product en zorgen dat iedereen dit gaat gebruiken.
Lijkt me een hele goede tip. Dus de tandartsen moeten erbij. Alma Fernhardt van Smile, dankjewel. En Annemarie natuurlijk ook weer. Heeft jouw bedrijf nou een minstens zo belangrijke innovatie, meld die dan nog snel vandaag aan op de greenquest.nl, want dan kan je meedoen aan de competitie. Deze aflevering terugluisteren kan via de BNR-app, bnr.nl of op je favoriete podcastkanaal. En bedenk minstens één keer per week, wat mij betreft tijdens het tandenpoetsen, die volhoudbare wereld, die maken we samen.
De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie, energie, technologie en optimisme.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.